Dat is een mooie vraag. Maar van Renate kun je ook mooie vragen verwachten. Dat is, ja, dat is heel goed. Dat kan ook best zijn. Ik zal je de vraag even herhalen. Zag hij nou inderdaad aardse vormen, voorwerpen, beelden, troon enzovoort, een mens? Of zag hij de hemelse werkelijkheid zoals die echt is, maar beschrijft hij die in mensenwoorden die wij kunnen begrijpen? In feite is het natuurlijk een onbeantwoordbare vraag. Maar het kan best zijn dat bij Ezechiël, die we later in deze serie krijgen, dat je dat al een beetje ziet. Als je Ezechiël 1 letterlijk leest, en daarvoor moet je gewoon altijd naar de Statenvertaling en dan niet naar die herziene, maar naar de echte. Die herziene komt 4 december uit. Maar in de echte, dan zie je constant, hij zag iets dat leek op, dat herinnerde aan. Hij zit daar constant te kijken en te beschrijven, maar hij heeft geen woorden. Maar hij zegt, het lijkt het meeste nog op dit of dat. Dat is het niet, maar het doet er het meest aan denken. En het lijkt daar inderdaad alsof Ezechiël ook die hemelse werkelijkheid ziet, maar tast naar aardse woorden waarmee hij het kan zeggen. Maar uiteindelijk kun je op die vraag niet goed antwoord geven, want we weten niet wat hij zag. We weten alleen maar wat hij zei. Alleen bij Ezechiël zie je nog meer het worstelen om de goede woorden te vinden. Daarom denk ik dat hij meer zag dan hij in woorden kon uitdrukken. En dat wat hij zag te moeilijk was om te beschrijven. Bij Jesaja zie je het weer op een andere manier. Ja, Jesaja ziet ook de Heere God, maar hij ziet de Heere God zo groot. Zullen we de volgende keer zien, er staat letterlijk in Jesaja 6, de zomer vulde de tempel. De tempel is een groot gebouw. Maar God is zo groot dat alleen de zoom van zijn kleed in die tempel past. Dat is een mooie beschrijving van grootheid. Hè? De Heere God is zo groot. Als je in die tempel kijkt, dan kun je alleen de onderkant van zijn kleren zien. Dus je moet omhoog kijken en dan heel, heel groot is de Heere God. Hij is zo groot, alleen de onderrand van zijn kleed past in de tempel. Schitterend. Schitterend. Dus dat is ook een manier om te proberen grootheid uit te drukken. Maar wat ze echt gezien hebben, ja, we weten alleen maar hun woorden. Maar ja, Paulus zegt, ik kom er weer op terug in 2 Korinther 12. Hij hoorde woorden die onuitsprekelijk zijn en die hij ook niet mocht uitspreken. Maar had hij het gemogen, had hij het nog niet gekund, want het is onuitsprekelijk. Het zijn twee dingen. Hij mocht ze niet uitspreken en hij kon ze niet uitspreken. Stel je ervoor dat hij wel had gemogen, had het nog niet gekund. En dat geeft iets weer. Hij zegt, ik zie, in het boek Openbaring zie je die spanning ook constant. Johannes moet geweldige dingen hebben gezien die hij beschrijft in termen waarmee hij probeert de grootheid van het visioen te pakken. Maar nogmaals, dit is het principe. Alle hemelse dingen kunnen alleen beschreven worden in aardse termen, want dat zijn de enige die we kennen. We kennen geen hemelse talen om het te beschrijven. Wij kennen alleen maar aardse woorden. Woorden ontleend, begrippen ontleend aan onze aardse werkelijkheid. We hebben geen andere taal. Dus wat dat betreft kun je inderdaad als veilige maatstaf aannemen. Ze hebben altijd meer gezien dan ze konden vertellen. Maar wat we horen, ja, dat zijn gewoon aardse woorden die proberen het geheimenis te vatten, te pakken, te beschrijven. Wie nog meer? Gaat u gang.
Misschien een open deur, maar
dat is best een lastige vraag, want we hebben niet zoveel van dat soort uitspraken natuurlijk. Hè? We weten wel in Openbaring 12, maar ik denk dat dat nog toekomst is, dat daar de duivel uit de hemel wordt geworpen. Er is dus een moment dat de duivel niet langer toegang heeft tot de hemel. Maar dan kun je zeggen, de val van de Satan, dat is in het verre verleden gebeurd. En dan lees je ook al, als je mag aannemen dat hoofdstukken als Jesaja 14 daarop betrekking hebben, dat die toen al weggedaan is van de plaats waar de Heere God samenkomt met zijn engelmachten. Dus dan is het, hij heeft al niet meer de plek die hij er voor die tijd had. Maar hij mag nog regelmatig komen rapporteren. Dat is het beeld in Job. Hij is de aanklager der broederen in Openbaring 12. Hij kan bij de Heere God nog steeds verschijnen. Dan heb je dat, het is een ander Grieks woord, aanklager, maar het is wel dezelfde gedachte. Het is de officier van justitie die aanklaagt bij de Heere God. En in die zin heeft hij dus nog wel vrije toegang. En ik denk dat daar pas een eind aan komt in datzelfde Openbaring 12, wanneer de duivel uit de hemel wordt geworpen. De duivel maakt 4 keer een val door. Eerst bij zijn val in het verre verleden, als hij uit de tegenwoordigheid van God wordt verstoten, maar nog wel toegang heeft op een of andere manier tot God. De tweede keer in Openbaring 12, als hij uit de hemel wordt gestoten en op de aarde wordt geworpen. En dan de laatste fase aanbreekt met verschrikking, de tijd van de grote verdrukking. De derde keer aan het begin van het Messiaanse vrederijk, als hij in de put van de afgrond wordt geworpen, in Openbaring 20. En de vierde keer als hij in de poel van vuur en zwavel wordt geworpen. Vier keer een duikeling naar beneden. Maar nu zitten we tussen de eerste en de tweede val. Waarin hij nog in zekere mate toegang heeft tot de tegenwoordigheid van God. Dus we kunnen daar alleen maar aansluiten bij wat de schrift daar blijkbaar over te zeggen heeft. Wie nog meer? Het is natuurlijk niet helemaal zo gegaan. Hè? Deze leugengeest, ik kijk hier weer naar 1 Koningen 22... De Heer zegt, ik zal die profeten verleiden. Ik zal Agab verleiden. Ik zal Agab ertoe brengen om in de strijd te gaan. En dan zegt de Heer God, hoe doe je dat dan doen? En hij zegt, ik zal heen gaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten.
Maar die profeten doen het verkeerd.
Ja, maar die profeten doen het verkeerd. Maar het ging nu even over de vraag of het hetzelfde is dat deze geest zegt, dit is mijn plannetje. Laat mij een leugengeest worden in de profeten. Of dat de Heere God zegt, wil jij dat leugengeest gaan worden? Dan zou het iets moeilijker zijn. Maar ik geef toe, het verschil is natuurlijk niet erg groot. Hè? Want de Heere God zegt dan, gij moet hem verleiden. En gij zult er ook toe in staat zijn. Ga heen en doe het. En dat is natuurlijk de spanning in een dergelijke samenwerking tussen God en de trawanten van Satan. Dan lijkt het alsof God zich een maakt met het kwaad. Dan lijkt het alsof die leugen uiteindelijk van de Heere God zelf komt. Net als die boze geest in 1 Samuel 16 die van de Heere komt. En daar blijft een spanning zitten die ik ook niet nader in woorden kan vastleggen. Ik kan alleen maar zeggen, zelfs machten van het kwade, zelfs leugengeesten, kwade die iemand in het verderf willen storten, zoals die boze geest van Saul, worden op een of andere manier door de Heere God in dienst genomen. Zonder dat je mag zeggen dat God zelf een leugenaar is. Of dat God zelf leugen aanmoedigt. Maar daar blijft altijd een spanning zitten. Maar die hou je altijd in dat soort situaties. God neemt het kwade in dienst zonder dat God het kwade als zodanig wil. God haat het kwade. Maar hij kan zelfs het kwade in dienst zijn om zijn doelstellingen te bereiken. En dichterbij kom je er niet. Ga je nog een stap te ver, dan maak je God zelf verantwoordelijk voor het kwaad. En dat is niet zo. Het is deze boze geest die het doet. En het zijn de profeten die, dat is wat jij zegt, die zelf totaal verantwoordelijk blijven voor wat ze zeggen. Die niet kunnen zeggen, joh, maar we werden verleid door een leugengeest. Nee, ze blijven zelf volledig verantwoordelijk.
Gaat heen, moet je dus niet heel
letterlijk zijn. Jawel, waarom niet?
Nou ja, dat
klopt. Maar het is, dat is juist de moeilijkheid. Want het initiatief begint ook bij de Heere God. De Heere God, het is heel menselijk beschreven. De Heere God zegt tegen zijn hemelse hofhouder, die zitten daar bij elkaar, zoals een koning die, of alleen maar de burgemeester die de gemeenteraad voorzit. En die zegt van, hoe zullen we dit varkentje wassen? Hoe zullen we dit aanpakken, dit probleem? Alsof de Heere God zelf geen antwoord heeft. Dus het is echt de Heere God die een vergadering voorzit. En die tegen de mensen zegt, hoe zullen we dit probleem oplossen? En de een zegt, laten we het zus doen. De ander zegt, laten we het zo doen. Nee, dat klinkt ook niet goed. Geen van die voorstellen worden vinden genade. En tenslotte komt er een en die heeft een strak plan. Die zegt, weet je wat? Laat mij nou maar die. Dus het is nog niet eens dat hij van zichzelf leugenachtig is. Hij heet een leugengeest. Hij wordt dat. Hij neemt dat karakter aan. Hij zegt, ik heb een idee. Laat mij die boze, die profeten van Agab ertoe aanzetten om Agab te verleiden de strijd in te gaan. Dus je kunt nog niet zeggen dat die geest altijd dat karakter heeft van een leugengeest. Hij wordt hier op dit moment een leugengeest.
Maar je kunt ook niet zien dat hele verhaal.
Ja, maar dat helpt je niet veel. Maar metaforen zijn het sowieso. Het is alles metaforisch, dat hele verhaal. Maar het helpt je niet veel om te zeggen van, Micha bedenkt hier als het ware een soort gelijkenis.
Nee, want als er staat, gaat heen.
Ja, daarom.
Dan hoor ik een opdracht.
Daarom, dus dat blijft staan. De moeilijkheid van. Een
metafoor voor iets wat toegestaan wordt.
Ja, oké. Okay, maar ik bedoel, of het nou.
Als de opdracht is, dan klopt het niet.
Ja, maar hoe je het ook opvat, die opdracht blijft staan. Hij zegt tegen deze geest: jij hebt een goed plan. Jij wil die profeten verleiden. Oké, ga je gang maar. Dat blijft staan. Of het nou. Al zou Micha het hele verhaal bedacht hebben, dan nog zadelt hij ons op met deze theologische moeilijkheid. Hoe kan de Heere God de leugen in dienst nemen? Ja, maar het is volgens mij precies hetzelfde. Als God de leugen in dienst neemt, is voor mij hetzelfde als dat hij een leugengeest opdracht geeft om de valse profeten leugens te laten spreken. Nee, maar goed, je hebt een... De kern van de moeilijkheid nog weer eens onder woorden gebracht. En daar kom je ook niet dichterbij. Dit is natuurlijk ook... Dat krijgen we niet verder in de greep, denk ik. Dan wat we nu geprobeerd hebben. Het gaat heel ver. God neemt kwade machten in dienst om zijn doel te bereiken. Zonder dat je ooit mag zeggen dat God daarmee het kwade als zodanig wil. Of zelf kwaad doet. Nou, dan blijf je in een spanning zitten. En de spanningen die los je altijd op door of naar de ene kant scheef te gaan. Zeg je, oh nee, God maakt helemaal geen gebruik van die kwade macht. Hij bestrijdt ze juist. Ja, sorry, maar zo spreekt de Bijbel er niet over. Of je zegt, ja, God is zelf verantwoordelijk ervoor. God doet blijkbaar kwade dingen. Ja, sorry, maar dat kan je ook niet zeggen. Dus dit soort paradoxen die los je dan op door of... Net als die goedkope discussie straks van, is het nog God die iemand ziek maakt of is het de duivel die iemand ziek is? Beide zijn goedkope, simplistische oplossingen. Dat is wat ik zeg. Of je nou gereformeerd of charismatisch bent, allebei hebben ze een goedkope oplossing. Terwijl, als je die probleem dichterbij wil komen, dan moet je beide kanten laten staan. En dan heb je een veel ingewikkelder verhaal. Maar dat doet wel meer recht dan wat de Bijbel echt erover vertelt. Hoed u voor de simplistische oplossingen. Mark.
Drie vragen.
Doe maar. Dat door bijbetalen, vriend. Ja.
Lief je dan ook direct tegen God op het moment dat hij voor de troonzaal staat en over Job praat bijvoorbeeld? Dat is vraag 1.
Nee, wacht even, anders, ik kan geen drie vragen onthouden op mijn hoge leeftijd. Dus we beginnen met deze, eerste vraag. Iemand die een leugenaar is, die liegt niet altijd. Je weet, dat is een spanning. In Titus 1 citeert Paulus een cretensische profeet die gezegd heeft... Leugenaars zijn de Cretenzen altijd, beesten en vatzige buiken. En nu heeft de oudheid al een probleem opgeworpen. Want die man die dat zei, die was zelf ook een Cretenzer. Dus als een Cretenzer zegt, de Cretenzen liegen altijd, dan liegt hij dus zelf ook. Maar als hij liegt, dan liegen de Cretenzen dus niet altijd. Maar hij is zelf ook een Cretenzer, dus heeft hij de waarheid gesproken. Dus is het waar dat alle Cretenzers altijd liegen? Ja, maar hij is zelf ook een Cretenzer, bla bla bla, enzovoort. En de simpele manier om dat probleem te doorbreken is iemand die altijd liegt. Dat is een hyperbol, dat is een Oosterse overdrijving. Je bent een echt leugenbeest, maar zelfs de grootste leugenaar spreekt wel eens de waarheid. Satan is een leugenaar van het begin, maar Satan spreekt af en toe de waarheid. Hij zegt ware dingen. Als hij de aanklager van de broeders is, dan hoeft hij helemaal niet te overdrijven. Wij geven hem genoeg aanleiding om naar de troon van God te hollen en te zeggen, ik heb weer wat kwaads van Willem Ouweneel te vertellen. Daarom zeg ik ook altijd, je moet je zonde niet s'avonds laat als je naar bed gaat beleiden. Dat is helemaal verkeerd. S'morgens om 7 uur zondig je en s'avonds om 11 uur beleiden. Zeker, kom nou. Je moet zo snel mogelijk dat beleiden, om de Satan geen... Dus de Satan rent naar de Heere God, jij beleidt je zonde. Ach, zit hij weer te laat. Je moet hem niet de kans geven. Maar hij komt bij de Heere God met ware dingen. Hij kan ze misschien aandikken, hij kan ze misschien op een valse manier... De officier van justitie is ook eenzijdig, net als de advocaat dat is. Ze zijn allebei eenzijdig, maar samen houden ze de zaak in evenwicht. Maar de Satan liegt niet altijd. En toch is hij door en door een leugenachtig. Maar daarna vertelt hij af en toe helaas maar al te ware dingen over ons aan de Heere God. Dus als je het snel beleidt, dan geeft hij ook geen kans. Dus kijk uit dat je... Want anders zou je kunnen zeggen dat hij zegt, ik wil heen gaan enzovoort... en dan zit hij ook te liegen. Maar dat is het dus niet. Hij neemt, daarom zei ik ook net al, hij neemt de rol aan van een leugengeest. Hij gaat liegen als methode. Maar dat wil niet zeggen dat deze geest per se te allen tijden een leugenachtige geest is. Dat is een aard is. Dat gaat te ver om te zeggen. Want wat hij zegt is helemaal geen leugen. Hij spreekt de waarheid. En wat hij gaat doen is waar, hij heeft dat letterlijk uitgevoerd. Dus hij spreekt de waarheid tegen de Heere God. Maar hij kiest ervoor met toestemming van de Heere God... Hij ligt ook niet. Wat hij doet is de valse profeten aanzetten tot liegen. Door te zeggen, de Heer geeft de vijand in je macht, ga dat maar rustig doen. Dat is een leugen. De Heer heeft dat helemaal niet tegen ze gezegd. Ze zeggen leugenachtige dingen. Dus hij liegt niet zozeer, hij zet hen aan tot leugen. Een leugengeest liegt niet, hij zet aan tot leugen. Dat is het verschil. Wauw, nou ik verzeker u, de volgende avonden worden minder ingewikkeld. Maar ik dacht, als u nou de eerste avond overleeft, dan gaat het de volgende avond alleen maar gemakkelijker. Wie nog meer? De laatste vraag. Ja. Dus de vraag is over het Onze Vader. Daar is het laatste bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hoe moet je dat dan zien? Als blijkbaar de Heere God ook in verzoeking leidt. Ik zei dat voor het voorbeeld van Abraham, maar je precies hetzelfde woord vindt als de Satan je verzoekt of de duivel verzoekt, hetzelfde woord. Ja, ik denk dat wat daar gezegd wordt in het Onze Vader niet betekent, breng ons nooit in moeilijke omstandigheden. Dat kan het niet betekenen, want elke gelovige weet van tevoren dat dat wel zal gebeuren. De Heer Jezus heeft gezegd, ook heel nuchter, jullie zijn niet beter dan ik, jullie zijn niet hoger dan ik, ze hebben mij vervolgd, dat zullen ze met jullie ook doen. Dus je hoeft nooit te bidden, Heer, bewaar ons voor vervolging, want dat gebed wordt niet verhoord. Maar leid ons niet in verzoeking, zie ik veel meer in het licht van 1 Korinthe 10 vers 13. Waar we lezen, de Heere God zal geen verzoeking toelaten in jouw leven, waaronder jij zou bezwijken. Leid ons niet in verzoeking, betekent de Heere God, breng ons niet in zulke omstandigheden dat we het niet meer volhouden. Dat we eraan onderdoor gaan. Dat we u daarom zouden loslaten. Dat is wat de duivel wel wil. De Satan, zegt de Heer Jezus in Lucas 22 tegen Simon, tegen Petrus. De Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe. En als je tarwe zift, dat betekent de tarwe scheiden van het kaf. Dat is een goed werk. De Heere God doet dat ook. Alleen de Heere God zorgt ervoor dat de tarwe overblijft en dat het kaf wegwaait. Dat is wat normaal wat de boer doet. Het kaf moet, althans een ouderwetse boer dan, van 150 jaar geleden en langer. Het kaf moet wegwaaien in de wind en de tarwe blijft over. Maar als de Satan het doet, doet hij het precies andersom. Ik weet niet wat voor apparaat hij daarvoor gebruikt. Maar hij verzamelt alle kaf, want dan kan hij weer mee naar de Heere God rennen. Van kijk eens eventjes hier wat voor een kaf ik gevonden heb bij die mensen. Moest kijken. En de tarwe, die doet hij weg. Wat hij aan tarwe vindt, dat moffelt hij weg. Dat wil hij niet dat dat bij de Heere God bekend wordt. Maar hij komt wel met het kaf aanzetten. Nou, daarom zie je ook, ze zijn bezig met hetzelfde werk. Ze zijn allebei de tarwe aan het ziften. Alleen God doet het om het goede graan tevoorschijn te halen en de rest weg te blazen. Maar de duivel doet precies het omgekeerde. Maar overschijnlijk doen ze hetzelfde werk. Beide brengen ons in moeilijke omstandigheden. Misschien wel exact dezelfde omstandigheden. De hele woestijnreis was één poging van de duivel om Israël te laten vallen, zodat ze niet meer zouden opstaan. En bij velen lukte het ook. Maar diezelfde woestijnreis was één lange beproeving van de kant van de Heer. Hij zegt in Deuteronomium 8, ik heb jullie op de proef gesteld om te weten wat er in jullie hart is. Ik heb jullie 40 jaar lang op de proef gesteld. Maar waarom doet de Heere God dat? Om ons verder te brengen. Om ons dichter bij zichzelf te brengen. Hij doet het omdat het tarwe in ons leven zichtbaar wordt. De duivel is uit op het kaf. Maar ogenschijnlijk zijn het dezelfde omstandigheden. Het zijn dezelfde beproevingen. Ze zijn allebei, bij wijze van spreken, erbij betrokken. Alleen, daarom zei ik al die volkstelling, dat is beide waar. De Heere God verzocht David om het volk te tellen. De Satan verzocht David om het volk te tellen. Ze waren allebei bij betrokken. Maar de Heere deed het om David sterker te maken. De Satan doet het om David ten val te brengen. Dus dit is echt een hele ingewikkelde problematiek. Want je ziet constant hoe dichter bij elkaar ligt en hoe makkelijk je hier over de schreef gaat. En dan ga je verkeerde uitspraken.